voordat we verder gaan, wil ik graag een stukje lezen uit Zacharia, waar ook de bespreking vandaag over gaat. Zacharia hoofdstuk 8. Zacharia hoofdstuk 8 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Het woord van de Heere der Heerscharen geschiedde aldus. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand, in gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. Zo zegt de Heere, ik keer weder tot Sion en ik woon binnen Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad der trouw en de berg van de Heere der Heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden. Zo zegt de Heere der Heerscharen, er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, al zal dit in de ogen van het overblijfsel van dit volk in die dagen te wonderlijk zijn, zou het dan ook in mijn ogen te wonderlijk zijn, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, zie, ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon. Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn, in trouw en in gerechtigheid. Dat zijn kostelijke woorden. En we zien er echt naar uit dat broeder Ezinga ook natuurlijk van harte welkom en God zegen toegewenst bij de uitleg van dit stukje. We hopen dat dat aan het eind van de avond voor ons een stuk duidelijker is geworden. Dan gaan we nu luisteren naar onze broeder Ezinga.
Goedenavond, broeders en zusters. We zijn bezig met een systematische bijbelstudie van het bijbelboek Zacharia. En we zijn vanavond toegekomen aan het achtste hoofdstuk. De laatste keer hebben we het begin gemaakt met het tweede hoofddeel van Zacharia. Het tweede hoofddeel bestaat uit twee hoofdstukken, Zacharia 7 en Zacharia 8. In hoofdstuk 7 komt een delegatie uit Bethel naar Jeruzalem met de vraag, moeten wij in de vijfde maand blijven treuren, ons blijven afzonderen, zoals we dit nu al zoveel jaren tijdens de Babylonische ballingschap hebben gedaan? Moeten we, nu de tempel bijna hersteld is, nog rouwen over de verwoesting van de oude tempel? Moeten we nog wel rouwen en vasten? We hebben in der tijd gezien, dat was een legitieme vraag. Het antwoord van de Heere bestaat uit twee delen, een negatief en een positief gedeelte, een vermaning en een vertroosting, een oproep tot bekering en belofte van een hoopvolle toekomst. Elk van deze twee delen is weer onderverdeeld in twee andere delen die elk beginnen met het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij. Zo begint hoofdstuk 7 vers 4 en ook vers 8 en ook hoofdstuk 8 vers 1 en vers 18. Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij. Nu, de laatste keer hebben wij gezien het eerste deel, dat van de vermaning en de oproep tot bekering. De vraag, moet ik in de vijfde maand blijven vasten, beantwoordt de Heere in hoofdstuk 7 met een tegenvraag. Hebt u al die jaren dat u gevast hebt, voor mij gevast? Was het met andere woorden een oprecht teken van berouw, een veranderd hart? Nu, uit de vraagstelling blijkt dat hun vasten niet meer was dan uiterlijk religieus vertoon, waar de Heere een hartgrondige afkeer van heeft. En daarop werden ze indringend opgeroepen om zich met heel hun hart tot de Heere te bekeren. Vandaag buigen wij ons over het eerste gedeelte van de tweede helft van het antwoord. Na de vermaning en de oproep tot bekering volgt nu in Zacharia 8 vers 1 tot 8 de vertroosting, de belofte van een hoopvolle toekomst. En het eerste wat ons bij het lezen van deze geweldige hoopvolle belofte in het oog springt, is het aantal herhalingen van de zin, zo zegt de Heere van de legermachten, de Heere Zebaoth. Een zin die maar liefst 11 keer in 17 versen van hoofdstuk 8 herhaald wordt. 11 keer in 17 versen. Zo zegt de Heere van de legermachten. Indrukwekkende herhaling. U weet, er staat 3808 keer in de Bijbel dit soort uitspraken. 3808 keer staan er dit soort uitspraken. De Heere kwam tot mij en opende zijn mond en sprak tot mij. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Of Jesaja 1 vers 2, hoort hemelen, aarde, neig uw oor. Want de Heere spreekt. Nou, als dat er maar één keer had gestaan, was dat genoeg geweest om ons op het puntje van onze stoel te krijgen. Maar het staat er 3808 keer en dat betekent maar één ding. En dat is, de Heere wil duidelijk maken dat Hij zelf aan het woord is. En we lezen nu 11 keer in 17 versen deze bevestiging. Zo zegt de Heere van de legermacht, een zin waarmee de profeten duidelijk maakten dat niet zij, maar de Heere aan het woord is en dat er dus aandachtig geluisterd moet worden. Het gaat hier niet maar om een woord van mensen, maar om het geïnspireerde, gezaghebbende woord van de levende God. Luister aandachtig, broeders en zusters, telkens wanneer de Bijbel opengaat en eruit gelezen en verkondigd wordt. Luister aandachtig naar het woord van de Heer. Ook is deze herhaling bedoeld om ons geloof te versterken. Want hoe onmogelijk of onwaarschijnlijk deze belofte ons ook in de oren klinken, voor de Heere van de legermachten is niets onmogelijk. Deze heilrijke beloften zullen zeker in vervulling gaan. De naam van de Eeuwige, de naam van de Almachtige, de Allerhoogste, de naam van de God die zich bekend maakt als de God die trouw is, staat op het spel. En voor Hem bestaan er geen onmogelijkheden. Het is de Heere Zebaoth, de Heer van de hemelse legermachten die spreekt. Laten we bij het lezen en overdenken van het woord steeds in gedachten houden en niet twijfelen aan de belofte van de Heere door ongeloof. En wat zegt de Heere nu? Wat is nu zijn woord? Vers 2, zo zegt de Heere van de legermachten, ik heb mij met grote naijver voor Sion ingezet. Ja, met grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. Een bijna woordelijke herhaling van wat de Heere ook in het eerste nachtgezicht heeft gezegd. In Zacharia 1 vers 14 zegt de profeet, Zacharia 1 vers 14, de engel die met mij sprak, zei tegen mij, predik, zo zegt de Heere van de legermachten, en dan met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Ik heb de studie voorbereid vanuit de herziene Statenvertaling. Dat kan soms wat afwijken van uw vertaling. In de hoofdlijnen komt het natuurlijk helemaal overeen. Nogmaals een bijna woordelijke herhaling. Waarom? Zodat we het niet vergeten. Juist omdat de Heere zo zielsveel van zijn volk Israël houdt, verdraagt Hij het eenvoudigweg niet dat er volken zijn die haar onrecht aandoen, die haar verdrukken en bedreigen en dood en verderf zaaien in haar midden. Weliswaar heeft de Heere haar zelf in hun handen overgegeven om haar te tuchtigen. De Heere zegt middels de profeet Jeremia, ik heb mijn huis verlaten, de tempel, mijn eigendom in de steek gelaten. Ik heb de beminde van mijn ziel, hoort u dat, hoe de Heere Israël noemt? De beminde van mijn ziel in de steek gelaten. Ik heb de beminde van mijn ziel in de hand van haar vijanden gegeven. De Heere zegt, ik heb dat gedaan. Maar de volken hebben buitenproportioneel geweld
met excessief geweld zich tegen haar gekeerd. In Zacharie 1:15 zegt de Heer: ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was, let op, een weinig vertoornd, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Zacharie 1:15, zij hebben geholpen het erger te maken. Zij hebben Israël geen genade, geen barmhartigheid bewezen. Zij hebben er daarentegen een schepje bovenop gedaan en het lijden van Gods verbondsvolk zoveel verergerd. Wat lezen we nu in vers 2? Ik heb mij met grote naijver voor Sion ingezet. Ja, met grote grimmigheid, toorn heb ik mij voor haar ingezet. Dit is opnieuw een ernstige waarschuwing aan het adres van die volken en die mensen. Met hun vingers van het aloude verbondsvolk af te blijven. De Heere zal zijn jaloerse en brandende toorn uitstorten over alle die hun vinger naar haar hebben uitgestoken. Die hebben bijgedragen aan haar lijden. Die het erger hebben gemaakt. Wee die volken. Wee die personen. Wee die mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan antisemitisme. Ook vandaag nog geldt het woord van de Heere aan Abraham: ik zal zegenen wie u zegenen. Maar ook het vervolg geldt nog: wie u vervloekt, Abraham en uw zaad, wie u vervloekt, zal ik vervloeken. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Gods liefde voor Israël blijkt niet alleen uit zijn toorn over haar vijanden, maar ook uit het herstel van zijn relatie met haar. Lees maar mee in vers 3. Zo zegt de Heere: ik ben voor Sion teruggekeerd en ik zal midden in Jeruzalem wonen. Ik ben naar Sion teruggekeerd en zal midden in Jeruzalem wonen. Geweldige belofte. We lezen hier twee werkwoorden, namelijk terugkeren en wonen. Ik zal terugkeren en wonen, zegt de Heere. Letterlijk staat er volgens de Naardense vertaling: terugkeren zal ik naar Sion, ik wil in Jeruzalem wonen. Dat is een letterlijke vertaling van de Hebreeuwse tekst ook. Dit is een herhaling en een bekrachtiging wat reeds eerder in de nachtgezichten is geopenbaard. In Zacharia 1 vers 16 zegt de Heere: ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. U ziet, het is een herhaling van diezelfde boodschap. Namelijk tot vertroosting, tot ondersteuning en bemoediging van het volk. En in Zacharia 2 vers 10 zegt de Heere: zie, ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heer. Opnieuw diezelfde belofte om maar duidelijk te maken dat de Heere zal terugkeren te midden van zijn volk. Nu de aankondiging: ik ben tegenwoordige tijd naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheden. Dat is in feite de kernboodschap, het kloppend hart van de goede en vertroostende woorden waarmee de profeet het uit Babel teruggekeerde volk mocht bemoedigen. De Heere is te midden van zijn volk. De belofte: ik zal toekomende tijd te midden van Jeruzalem wonen, dat is het einddoel van de geschiedenis. Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Het einddoel van de geschiedenis waar ook alle voorgaande profeten van hebben gesproken. En deze belofte, broeders en zusters, zal in vervulling gaan wanneer de Messias van Israël, onze Heer Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, letterlijk, feitelijk, zichtbaar zal regeren vanaf de berg Sion over een hersteld en een bekeerd Israël en over de einde van de aarde. En ons hart hunkert daarna. Mijn hart hunkert daarna en roept: kom Heere Jezus, kom spoedig, uw koninkrijk komen. Nou, zoals u weet is het met de Babylonische ballingschap, de tijden der heidenen begonnen. Dat is de tijd van de heidense dominantie of de tijd van de heidense overheersing over het land en het volk van Israël. Het is de tijd dat de Heere zich uit het midden van zijn geliefde verbondsvolk heeft teruggetrokken en haar heeft overgegeven in de hand van haar vijanden. De profeet Ezechiël beschrijft deze langzame terugtrekking van de Heere. We hebben dat eerder met elkaar gelezen in Ezechiël, hoe de Heere de Shekina, de zichtbare manifestatie, de glorie van Israëls God, zich uit het heilige der heiligen op de tempel, de drempel van de tempel zet, en vanuit de tempel naar de poort van de buitenste hof gaat, en van de buitenste hof gaat hij naar de Olijfberg, en vanaf Olijfberg zien we dat de glorie, de Shekina, de zichtbare manifestatie van de God van Israël, uit haar midden verdwijnt. En toen, vanaf dat moment, heeft de Heere zijn verbondsvolk overgegeven in de hand van haar vijanden, en zijn de tijden der heidenen begonnen, dat wil zeggen de tijd van de heidense dominantie of overheersing over het verbondsvolk, over het land ook. En met dat de Heere zich uit haar midden heeft teruggetrokken, is haar Ikabod-periode aangebroken. Ikabod betekent de Heere is weg. Of de eer, de glorie, de Shekina, de eer is weg. Wat is er weg? God, de Heere is weg. Ikabod. Dat kwam door te veel ik aan bod. En daar waar de mens te veel ik aan bod zijn, verdwijnt de glorie van de Heer. Want het gaat om hem. En Israël leeft sinds die periode tot op de dag van vandaag in deze lange geestelijke donkere nacht. De Heer is nog steeds niet te midden van zijn volk. Maar, en dat is een jubel, maar, de Heer heeft zijn land en zijn volk niet definitief verlaten. Zo zegt de Heer, wat lezen we, ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal, zegt de Heer, midden in Jeruzalem wonen. Voor de Babylonische ballingschap was de Heer uit het midden van zijn volk weggegaan. Deze brief is na de Babylonische ballingschap geschreven. De Heer zegt, er komt de tijd dat ik opnieuw, zoals in de dagen van ouds in uw midden woonde, zal ik opnieuw in uw midden wonen, Jeruzalem. Middels de profeet Hosea zegt de Heer, ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. Totdat zij zich schuldig weten. Letterlijk staat daar in Hosea. Totdat zij zichzelf schuldig verklaren. En mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid of verdrukking zullen zij mij ernstig zoeken. En dan zal de Heere tot hen terugkeren met grote barmhartigheid. Zijn verschijning staat vast, zegt Hosea als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen. Als de late regen die het land nat maakt. Hosea 6, vers 1 tot 3. Nou, deze beloften zullen ten volle in vervulling gaan bij de letterlijke, lichamelijke wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde. Op die dag zullen zijn gekruisigde, doorspijkerde voeten staan op de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt, de Olijfberg. Dan zal de Heer, namelijk in de persoon van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de Messias, midden in Jeruzalem wonen, de hoofdstad van zijn heerschappij, en dan zal hij regeren in eindeloze vrede en gerechtigheid en waarheid. Zo zegt de Heer, ik ben naar Sion teruggekeerd, ik zal midden in Jeruzalem wonen. Vers 3b, Jeruzalem zal stad van de waarheid genoemd worden, de berg van de Heere van de legermachten, de heilige berg. Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden. Weet u waarom? Omdat de God van de waarheid in haar midden woont. En omdat het volk van de God van de waarheid eveneens gebroken heeft met alle leugen, met alle onwaarheid, met alle onwaarachtigheid, met alle onzuiverheid. De God van de waarheid woont in haar midden. En het volk van de God der waarheid Israël is eveneens toegewijd aan waarheid en trouw. Jeruzalem, de stad van de waarheid. Omdat de God van de waarheid, weet u wie? Omdat de Heere die van zichzelf gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Omdat hij in haar midden woont. Maar dat niet alleen, ook zal het de stad van de waarheid zijn. Omdat Israël de waarheid aan zal hangen. De profeet Zefanja zegt erover, wie er van Israël overblijft, zullen niet langer onrecht doen. Ze zullen geen leugens meer spreken, met andere woorden waarheid. Uit hun mond zal geen bedriegelijke taal meer klinken. Ze zullen in die tijd alom bekend staan om hun trouw, waarheid, niet willen weten van leugen. Vers 3 zegt, en de berg van de Heere van de legermachten, dat wil zeggen de berg Sion, zal genoemd worden de heilige berg, de heilige berg. Waarom? Nou, opnieuw omdat de heilige van Israël daar woont. De heilige van Israël. Dat is de Heere, J-H-W-H. Jesaja hoorde over hem, heilig, heilig, heilig is de Heere. In Openbaring lees je precies hetzelfde. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Het is een, en dat wordt gezegd, Openbaring, dat wordt onafgebroken. Dag en nacht wordt de heiligheid van de Heere verkondigd. En de Heere in zijn heilige volheid, absolute volmaaktheid, zal in Jeruzalem wonen. Het zal een heilige berg zijn. En dat ook, dat betekent ook dat het volk heilig zal zijn, want de Heer kan niet wonen te midden van een onheilig volk. Ja, op hun harten en voorhoofden, zelfs op alle hun bezittingen, op de bellen van de paarden, op de pannen in de keuken zal staan de Heere heilig. Dat betekent afgescheiden van de zonde, toegewijd aan en apart gezet voor de Heere. Weet u, dit is voor ons als gemeente van de Heere Jezus Christus een ernstige oproep om in het hier en nu radicaal te breken met alle ongerechtigheid, met alle leugen, met alle onechtheid, doen alsof, en bedrog, onwaarheid, om ernst te gaan maken, broeders en zusters, met levensheiliging, waarin de zonde wordt teruggedrongen, de zondemacht in ons leven wordt teruggedrongen. En de Heere Jezus Christus gestalte mag krijgen in ons leven. Ja, elk onderdeel van ons leven. Zelfs al onze financiële en materiële bezittingen horen de Heere heilig te zijn. Alles wat er op uw zolder staat, daar hoort op te staan de Heere heilig. Alles in uw keuken, de Heere heilig. Alles in uw garage, de Heere heilig. Al uw gereedschappen, de Heere heilig. Alles, het is van de Heere. Weet u, de Heere heeft in het Oude Testament het Joodse volk bij herhaling belofte gedaan van een lang leven, een talrijke nakomelingen. Belofte die vanwege zonde en ongehoorzaamheid maar sporadisch zo nu en dan in vervulling zijn gegaan. Maar dat wordt straks, wanneer de Heere in haar midden woont, anders, totaal anders. Wanneer Israël onder het nieuwe, onvoorwaardelijke verbond wordt gebracht, gaan al Gods beloften aan haar ten volle in vervulling. Dan zal er niet meer één zuigeling zijn die maar enkele dagen leeft. Of een oude man die zijn dagen niet zal volbrengen. Want een jonge man zal sterven als een 100-jarige. Let u goed op. Zij zullen huizen bouwen en erin wonen. U weet, in Kuskatief, die grote Joodse stad in de Gazastrip, wat ze zo geweldig hebben opgebouwd, hebben ze een aantal jaar geleden onder geweldige internationale druk moeten verlaten. Je zult een bedrijf hebben opgebouwd, een huis hebben gebouwd, en uiteindelijk dat moeten verlaten. Nou, dat is precies wat hier staat, dat het straks niet meer het geval zal zijn. Ik citeer uit Jesaja 65. Zij zullen huizen bouwen en erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en van de vrucht eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Jesaja 65, vers 20 tot 22. Maar nu, vers 4. Zo zegt de Heere van de legermachten. Vers 4. Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. Hier wordt ons een werkelijk prachtig beeld geschilderd van volmaakte vrede, onbezorgd geluk en harmonie, volmaakte bescherming. 350.000, waarvan vele kinderen, Joodse mannen en vrouwen in het zuiden van Israël, hebben de afgelopen dagen in de schuilkelders doorgebracht, vanwege de tientallen raketten die op haar werden afgevuurd. Niet veilig spelen op de straten, het bevel was niet in de speeltuinen, niet op open plaatsen. Maar wat lezen we hier? Ziet u wat er hier gezegd wordt? Er zullen weer oude mannen, oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. Met andere volmaakte bescherming. Oude vrouwen, oude mannen die vanwege hun buitengewoon hoge leeftijd, en dan moet u denken aan de leeftijd van de bomen, ja ja, dat is wat. En wij zeggen tegenwoordig, boompje groot, plantertje dood of iets dergelijks. Zo gaat het toch ongeveer. Dan niet meer. Dan niet meer. Ze zullen op een stok leunen. En anderzijds de jeugd die in ontluikende levenskracht, enthousiast en onbezorgd op de pleinen spelen. Een heerlijk beeld van veiligheid. Een hoopvolle toekomst. En beide getuigen van de goedheid van de schepper. Zowel het beeld van de oude mannen en vrouwen als van de kinderen die daar spelen. Een heerlijk beeld. Zowel de jeugd in ontluikende levenskracht als de ouderen in hun afnemende levenskracht. Beide worden door de Heere beschermd. De pleinen van de stad zullen vol worden. En dat doet ons opnieuw denken aan het derde nachtgezicht. Waar we lezen, herinner u, dat Jeruzalem gelegen zal zijn als een peratzot. Weet u nog wat dat betekende, peratzot? Het betekent een stad zonder muren. Dat is eigenlijk hetzelfde beeld. Zonder muren. Zonder prikkeldraad. Zonder wegversperringen. Compleet veilig. Geopende poorten. Een open plaats zal Jeruzalem worden. Vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. Wat wordt het Joodse volk hier een geweldige, hoopvolle, vredige, een veilige toekomst voorzegt. Nu om het onveranderlijke en het onberouwelijke van Gods raadsbesluit te bekrachtigen en de versterking van ons geloof in de vervulling van deze en de volgende belofte, volgt er in vers 6 een stelling die wordt voorafgegaan en direct wordt gevolgd door de verklaring dat niet een mens aan het woord is, maar de Heere van de legermachten. Lees maar mee in vers 6. Allereerst, zo zegt de Heere van de legermachten. Dan de stelling. Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk, zou het ook in mijn ogen wonderlijk zijn. En dan spreekt de Heere van de legermachten. Ziet u dat? Het wordt voorafgegaan. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Die grote, almachtige God. Stelling. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Met andere woorden, het wordt bijna gesandwiched. Tussen deze twee verklaringen dat de Heere aan het woord is, vinden we deze kostbare stelling. Al zou het in die dagen wonderlijk zijn, in de ogen van het overblijfsel. Wonderlijk, dat is een woord wat hier twee keer gebruikt wordt. Dat wil zeggen wonderlijk. Zou het te moeilijk zijn? Onmogelijk? Onwaarschijnlijk? Ja, vanuit menselijk gezichtspunt gesproken is het bijna niet te geloven dat dit straks allemaal letterlijk in vervulling zal gaan. Het woord wonderlijk, broeders en zusters, wordt op nog twee andere plaatsen in het Oude Testament gebruikt. En het is een woord waarmee de Heere ons weer leren dat er voor hem geen onmogelijkheden bestaan. Hoort u goed? De Heere, voor hem bestaan er geen onmogelijkheden. Voor hem is niets te wonderlijk. Een voorbeeld. Een van die keren lezen we in Genesis 18... dat Sara lachte bij de aankondiging dat zij over een jaar een zoon zou hebben. Nou, dat kunnen we ons allemaal goed voorstellen. Immers de natuur en de logica en de conditie van haar lichaam was uitgesloten dat zij ooit nog een kind zou kunnen krijgen. En het idee alleen al werkte op haar lachspieren. Dat het idee dat zij nog een kind zou krijgen. En je begrijpt dat ze even heeft moeten lachen. Maar als de Heere dat ongelovige lachen van Sara hoort, vraagt hij, waarom heeft Sara gelachen? Waarom heeft zij gezegd, zou ik ook werkelijk baren, nu ik oud geworden ben? En dan zegt de Heere, zou iets te wonderlijk zijn voor de Heere? Dat is exact hetzelfde woord. Zou er iets te wonderlijk zijn voor de Heer? Zouden er onmogelijkheden bestaan voor hem? En het geïmpliceerde antwoord moet natuurlijk zijn, nee, er is niets onmogelijk voor de Heer. Dat wat natuurlijk onmogelijk is, is bovennatuurlijk mogelijk. En omdat de Heer als schepper boven de natuur staat, is al het bovennatuurlijke voor hem mogelijk. Niets van wat de Heer ooit gesproken heeft, is voor hem onmogelijk. De Bijbel zegt, door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit het waarneembare. Als de Heer door één machtswoord te spreken van de hemel, de hemel en de aarde geschapen heeft, zou er iets te wonderlijk zijn voor de Heere? Nee, voor de grote schepper van de hemel en aarde is er werkelijk niets te wonderbaar. En Sara werd zwanger en baarde Isaac. Natuurlijk, want de Heere van de legermachten had dat gezegd. De tweede keer dat we dat woord wonderbaar tegenkomen is in Jeremia 32. En het wordt gebruikt in eenzelfde context als in ons schriftgedeelte. Het is kort voor de Babylonische ballingschap dat Jeremia gevangen zit in een put. En naar de mens gesproken krijgt hij dan een onmogelijke opdracht, namelijk om de akker van zijn oom in Anatot te kopen. Waarop de profeet in gehoorzaamheid aan de Heere alle formaliteiten afhandelt en de akker koopt. Weet u, dat is een uitzonderlijke geloofsdaad geweest. Want, naar de mens gesproken, was het een onzinnige en absurde transactie. Immers, de Galdeeën hadden het hele land verwoest. Het hele land onder de voet gelopen. En op datzelfde moment lag Jeruzalem onder vuur, was omsingeld. Jeremia zat in die put. In ieder geval een soort gelijke put kun je in Jeruzalem bezoeken. Daarin kun je afdalen. Er zijn een aantal van dat soort putten gevonden. En het zag er bepaald niet naar uit dat er ooit nog Joden in die huizen of zouden wonen of akkers zouden bezitten in het land. Nu het geloof van Jeremia in Gods heilrijke toekomst voor Israël werd met deze transactie zwaar op de proef gesteld. Maar hij is met vlaggenwimpel geslaagd. Hij heeft niet één moment door ongeloof getwijfeld aan het woord van de Heere. Hij zag niet op datgene wat voor ogen was, want er was 70 jaar Babylonische ballingschap in het verschiet. De Galdeeën lagen om Jeruzalem, het land was al onder de voet gelopen. Nou een akker kopen, waar ben je mee bezig? Maar de Heere had het gezegd, als heenwijzing naar die geweldige toekomst. Hij hield zijn ogen gericht op de Almachtige. En dan roept hij in Jeremia 32 vers 17. Ach Heere, Heere, zie, u hebt de hemel en de aarde gemaakt. Door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm, niets is voor u te wonderlijk. Omdat hij in God gelooft als de schepper van hemel en aarde, gelooft hij ook dat God deze akker voor hem of zijn familie, in zijn familie zou kunnen terugbrengen. Geweldige belijdenis. Niets is voor u te wonderlijk. En vervolgens bevestigt de Heer de belijdenis van zijn lippen door persoonlijk zijn woorden te herhalen. De Heere zegt, zie, ik ben de Heere, Jeremia 32, vers 27. Zie, ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor mij te wonderlijk zijn? Zou ook maar iets voor mij te wonderlijk zijn? Antwoord, nee, Heere, voor u is niets te wonderlijk. En hoewel het land en de steden aan de verwoesting werden prijsgegeven, en Israël als gevolg van hun zonde en onbekeerlijkheid in ballingschap gingen, voorzegt de Heere in Jeremia 32, men zal akkers kopen voor geld, de koopbrieven ondertekenen en verzegelen, en die door getuigen laten bevestigen in het land van Benjamin, in de omstreken van Jeruzalem, in de steden van Juda, in de steden van het bergland, in de steden van het laagland, in de steden van het zuiderland, heel Israël. Ik zal namelijk een ommekeer brengen in hun gevangenschap, spreekt de Heere. Zou ook maar iets voor mij te wonderlijk zijn. En? Nu even heel persoonlijk, wat is uw antwoord? Hebben wij deze les geleerd? Heeft u de bovennatuurlijke kracht van de Heere God in uw leven mogen ervaren? Voor hem is niets onmogelijk. Sterker nog, onmogelijkheden bestaan er voor hem niet. Niets is te wonderbaar voor hem. En het ultieme bewijs daarvan is dat hij zijn zoon, Jezus Christus, uit de doden heeft opgewekt. Als je dat gelooft, dan geloof je ook in een hoopvolle toekomst voor Israël. En dan geloof je ook in een hoopvolle toekomst voor de kerk van Jezus Christus. Vers 7, zo zegt de Heere van de legermachten, zie, ik ga mijn volk, dat is Israël, verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen. Zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn in waarheid en in gerechtigheid. Dit is een van de mooiste en de krachtigste beloften aangaande het herstel en de bekering van Israël in het profetisch woord. Nou, let u goed op. Het gaat hier niet om de Aliyah, de terugkeer uit Babel. Zacharia is na de Babylonische ballingschap geschreven. Het is belangrijk om dat even voor ogen te houden. Zacharia is na de Babylonische ballingschap geschreven. Als er hier wordt gesproken over dat Israël wordt teruggebracht, gaat het hier niet om de ballingschap in Egypte, de 400 jaar. Het gaat niet om de 70 jaren in de Babylonische ballingschap. Het gaat hier om een andere ballingschap. Daarbij was dat ook geen terugkeer uit het land van waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Wat een aanduiding is in de Bijbel, wat wijst op de uithoeken van de wereld. Niet maar één land, Babel, maar het land waar de zon opkomt en waar ondergaat. Met andere woorden, ze zullen teruggebracht worden van over de einde der aarde. Dus dat kan geen betrekking hebben op de Babylonische ballingschap. Nee, de profeet schrijft over iets wat in de toekomst zal plaatsvinden. Zie, ik ga mijn volk verlossen, toekomende tijd. Ik zal hen hierheen brengen, toekomende tijd. Zij zullen mij tot een volk zijn. Dat is alles toekomende tijd. En het is pas in 70 na Christus dat Israël over de hele aarde verstrooid werd. Dat was een wereldwijde diaspora. En nu in onze tekst belooft de Heere dat hij hen van oost tot west over alle uithoeken van de aarde zal terugbrengen in het land wat hij aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft, Eretz Israël. Zacharia, die sluit hier naadloos aan bij wat door de voorgaande profeten is voorzegd. Ik citeer twee teksten uit de profeet Jesaja. Jesaja zegt hier het volgende over: wees niet bevreesd, want ik ben met u. En dan zegt hij exact hetzelfde: van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. Van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden: geef, tegen het zuiden: weerhoud niet. Breng mij zonen van ver en mij dochters van de einde der aarde. Is exact hetzelfde. En even verderop zegt Jesaja in hoofdstuk 11. En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw voor de tweede keer met zijn hand de rest van zijn volk zal verwerven die overgebleven zijn. Hij zal het banier omhoog heffen onder de heidenvolken. Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Nou, sinds 1948 zien wij een eerste, beperkte, gedeeltelijke vervulling van deze profetie. De stichting van de moderne staat Israël is niet een complete vervulling van het profetisch woord, maar het is wel een eerste aanzet tot de volledige vervulling van het profetisch woord. En wat bevoorrecht zijn wij dat wij dat mogen zien. En velen van u hebben dat ook meegemaakt, de stichting van de moderne staat Israël. En deze terugkeer, dat de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob terugkeren in het land van de belofte, gaat door tot op de dag van vandaag. Tot op de dag van vandaag keren er Joden terug in het land van Abraham, Isaac en Jacob, in Eretz Israël. Nog is deze profetie niet volledig vervuld, maar hij is zich aan het vervullen. En straks, bij de komst van Christus, zal het volledig in vervulling gaan. En dat zal straks gepaard gaan met de nationale bekering van Israël. Vers 8 zegt: zij zullen mij tot een volk zijn, ik zal hun tot een God zijn, in waarheid en gerechtigheid. Uit het profetische woord is duidelijk dat Israël eerst als een onbekeerd volk zal terugkeren. En dat is de staat waarin zij op dit moment verkeert. Maar wanneer de Messias komt, de Heer Jezus Christus, zal de geest van de genade en de gebeden worden uitgestort. En dan zal het onbekeerde Israël bekeerd worden en de Heere dienen en de Heere kennen. Nou, hoe wonderlijk de terugkeer van de Joden in Israël ook is, veel groter is het wonder van hun terugkeer tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan zal eindelijk de verbondsrelatie van de Heere met zijn volk hersteld worden. Zij zullen mij tot een volk zijn, zegt de Heere. Dat is de Lo-Ami-periode, dat is niet mijn volk-periode, zal ten einde komen. Nog is het niet tijd. Lo-Ami, niet mijn volk, in de zin van de Heer is niet te midden van zijn volk. Lo-Ami, maar die periode komt ten einde en dan zal de Heer zeggen: Ami, mijn volk. En dan zal Israël zeggen: mijn God, mijn koning. Vers 8. En ik zal hun tot een God zijn in waarheid en gerechtigheid. In waarheid en in gerechtigheid. Of zoals de profeet Hosea zegt: ik zal u voor eeuwig tot bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid, in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Hosea 2, vers 18 en 19. Ik zal hun tot een God zijn in waarheid en gerechtigheid. Weet u, die waarheid en gerechtigheid zegt iets over de Heere, maar het zegt ook iets over het volk. Niet alleen zal de Heere zoals altijd in waarheid en gerechtigheid met zijn volk omgaan, Maar ook zal het volk door waarheid en gerechtigheid gekenmerkt worden. Met andere woorden, van de leugen zullen ze niet meer willen weten. En gerechtigheid staat voor alles wat overeenkomstig is met Gods woord, wil en karakter. Dat is gerechtigheid. Alles wat overeenkomt met Gods heilig wezen, met zijn wil en zijn woord, dat is gerechtigheid. Met andere woorden, ze zweren de leugen af. Ze zullen heilig zijn voor de Heer. En ze zullen leven naar het woord en de wil en het wezen van de Heere God. Niet langer zal van hen gezegd worden dat ze zweren bij de naam van de Heere, maar niet in waarheid en niet in gerechtigheid. Zoals Jesaja 48 vers 1 zegt, dat is een verwijt. Maar ze zullen als de man naar Gods hart, van wie dit als eerste geschreven staat, David, zal van hen gezegd worden dat ze wandelen in trouw, in rechtvaardigheid en oprechtheid van hart. 1 Koningen 3 vers 6. Waarheid, gerechtigheid. De les, broeders en zusters. Breek met alle leugen. Met alle onechtheid. Met alle doen alsof. Leugens naar de kinderen toe. Leugens naar elkaar toe in het huwelijk. Leugens in de familie, leugens in de kerk. U weet wat er met Ananias en Safira gebeurde toen die de leugen binnenbrachten. Breek met de leugen. Belijd het aan de Heere. En neem u oprecht voor om door de kracht en van God en de genade van de Heere naar Gods woord en Gods wil te leven. Dat is naar de gerechtigheid. En zo zal Israël straks voor altijd leven. Ik ga afsluiten met een citaat uit Jeremia 32. Waar de Heere zegt, zij zullen mij, Israël, zal mij tot een volk zijn. Ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart, één weg geven om mij te vrezen, alle dagen hun ten goede, en hun kinderen na hen. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij van achter hen niet zal afwenden, opdat ik hun goed doe. En ik zal mij vrezen in hun hart geven, zodat zij niet van mij afwijken. Ik zal mij over hen verblijden en hen goed doen. Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel mijn hart en met heel mijn ziel. Tot besluit. Is er iets te wonderlijk voor de Heere, broeders en zusters? Er is niets te wonderlijk voor de Heere. En dat blijkt vanuit het feit dat Hij tot op het bot aangetast door de zonde mensen kan redden. Is het te wonderlijk voor de Heer om u te redden? Niets is te wonderlijk voor de Heer om u te redden. Hij kan een mens die compleet dood is in zonde en overtredingen redden. Dat is niet te wonderbaar voor hem. Er is niets te wonderbaar voor hem. En dat is wat hij wil doen. En dat is misschien wel het grootste wonder wat kan plaatsvinden. Doordat mannen en vrouwen hun zonde belijden en gelovig vertrouwen op de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Nee, er is niets te wonderbaar voor de Heer. Gaat u niet van hier zonder dat dit wonder in uw leven is gebeurd. Amen. Ontvangt u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.